We gaan met elkaar verder met het onderwerp. En het gaat over de eindbestemming van de mens, dat weet u wel. En we zijn gekomen tot het onderzoek over het woord panta en tapanta. En we willen vanmorgen in bijzonder wijzen op het onderscheid tussen panta en tapanta. Vaak wordt dat niet gemaakt. En dan kom je tot hele verkeerde conclusies. Zoals Knoch ook tot verkeerde conclusies eigenlijk met al de teksten waar panta en tapanta in voorkomt. Daar eigenlijk geen onderscheid in maakt. En later heeft hij daar wel getracht iets anders van te maken. Maar dat zullen we wel zien. Dat is niet volgens de schrift. We gaan naar Colossense 1. Waar we zijn gebleven bij het onderzoek van het gedeelte, in het bijzonder van Colossense 1, vers 15 tot en met vers 22. Een geliefd gedeelte, wat altijd door aanhangers van de Alvernusleer wordt aangehaald. Het past zo goed in hun straatje. En dan staat in vers 15: Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zij troon, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Ja, als je dat zo leest en je betrekt dat op alle dingen die er in de schepping nu bestaan, ja, dan kom je al gauw tot de conclusie dat alles wat er is, ook Satan, ook zonde, ook demonen, noem maar op, alle dingen, en hier wordt nog eens alle dingen onderstreept, dat die alle dingen zijn geschapen door hem. Dus ook, zoals men redeneert, het kwaad. En dan gaan ze nog verder. In deze verklaring, want ik interpreteer nu. En hij is voor alles, en alle dingen hebben hun bestaan in hem, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is voor alles. Dus dan redeneren ze, ja, hij is eigenlijk het begin. Hè? En alles is uit Christus voortgekomen, en alle dingen, ja, in de schepping bestaan nu in hem. Alleen is het de vraag of je hier mag teruggaan, of dat de bedoeling van Paulus is, dat je mag teruggaan naar in den beginnen. En of Paulus, ja, hier eigenlijk bedoelt dat Christus de schepper is van alle dingen. En dat alle dingen hun bestaan nu in hem hebben. Ja, als je het zo interpreteert hier, tot en met vers 17, CQ 18, ja, dan tot dusver is het, zou je die interpretatie daaraan kunnen geven. Echter, als je doorleest vanaf vers 18b, wordt het opeens duidelijk dat het begin een heel ander begin is. Daar staat, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. En dat is niet geschied in den beginnen. Dat is geschied ten derde dagen toen hij opstond. En dan wordt opeens duidelijk dat Paulus het hier niet over de oude schepping heeft, maar dat hij het over de nieuwe schepping heeft. En dat is in vers 15, als hij zegt hij is de eerstgeborene der ganse schepping, dat hij dan niet de oude schepping bedoelt, maar de eerste schepping, waar Christus de eerstgeborene van is uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Vers 18b. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken, en door hem vrede gemaakt, hebbende door het bloed zijns kruises alle dingen weder met zich te verzoenen door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En dan krijg je weer zo'n tekst waar staat, alle dingen weder met zich te verzoenen. Dan zeg je, oké, dan is Christus wel het begin, omdat hij uit de dood is opgestaan, als de eerstgeborene uit de dood, dus dat hij onder alles de eerste geworden is. En alle dingen die uit hem, die tot die nieuwe schepping behoren, die hebben dan hun bestaan in hem. Maar er staat er in vers 20, dat hij alle dingen, die er bestaan, weder opnieuw met zichzelf heeft verzoend, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ja, maar de grote vraag is, zijn dit echt alle dingen? 4 keer staat hier in deze teksten, alle dingen. In vers 16, alle in, want in hem zijn alle dingen geschapen. Vers 16b, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Vers 17, en hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En dan nog eens vers 20, de laatste keer, 20b, alle dingen weder met zich te verzoenen, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Maar nogmaals, worden in de nieuwe schepping echt alle dingen geschapen in hem, worden alle dingen die er nu zijn, weder tot hem verzoend, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Het antwoord is eenvoudig, nee. Zou je in de grondtekst echt staan, alle dingen, ja, dan zouden we de schrift moeten sluiten en moeten zeggen aan het, dat dit het einde is van de Bijbelstudie, want dan heeft Knoch echt gelijk en dan kunnen we stoppen en zeggen, nou, hij heeft helemaal gelijk. Maar dat is niet zo, want hier staat niet panta in al deze teksten, maar ta panta. Tapanta. Ja, tapanta betekent niet alle dingen. Dat zullen we vanmorgen met elkaar onderzoeken. Als je nou op een woord komt, in de Griekse grondtekst, en je weet de betekenis eigenlijk niet exact daarvan, wat moet je dan doen? Nou, het beginsel van alle Bijbelstudie is dat je natuurlijk allereerst bij elk woordje wat voorkomt in de Bijbel moet letten op de context, oftewel op de samenhang. Anders dan ruk je misschien wel een tekst uit zijn verband. Dus je moet altijd teksten in zijn verband lezen en je afvragen, wat is het onderwerp van dit gedeelte? Doe je dat niet, mis je het onderwerp, weet je helemaal niet waar de schrijver het over heeft, waar de Heilige Geest het over heeft in dat gedeelte, en voor wie en over wie het gaat, ja, dan mis je de clue van het gedeelte. En dan ga je al gauw zo'n tekst uit zijn verband rukken en toepassen in je eigen theorie, in je eigen leer, en dat komt misschien wel heel goed uit, maar eigenlijk sla je de plank met de uitleg dan helemaal mis. Verder, als je een woord tegenkomt en je weet het eigenlijk de betekenis, de Bijbelse betekenis er niet goed van, wat moet je dan doen? Nou, dan pakken we gewoon de concordantie en dan zoeken we alle tekstplaatsen op waar dat woord voorkomt. En zoeken we dat woord op. En we letten dan natuurlijk op de context. En zo, als je alle Bijbelteksten van zo'n woord opzoekt en onderzoekt aan de hand van een Griekse of een Hebreeuwse concordantie, ja, dan kom je er eenvoudig uit wat de betekenis is van dat woord. Vaak moet je dat zelf vaststellen. En eigenlijk moet je altijd op zoek gaan naar een sleuteltekst. Een sleuteltekst is eigenlijk een tekst waar dat woord in zijn meest duidelijke betekenis naar voren komt. Waar je eigenlijk heel goed ziet wat de betekenis is van dat Bijbelse woord. Zodat het niet misverstaan kan worden. Nou, dat moeten we ook doen met het woord panta en tapanta. Panta komt heel veel voor. Panta is afgeleid van het woord pas. Het komt ook voor als pan, onzijdig. Dat betekent alles. En panta komt heel veel voor in het Nieuwe Testament. Als leidend voorwerp of ook als onderwerp. Maar naast dat het ook veel voorkomt als panta, en dat het echt betekent alle, komt het 37 maal voor als ta panta. Gaat het bepalend lidwoord de, dat is ta, gaat er aan vooraf. Ta panta, de alle. En Je zou het beste kunnen vertalen, tapanta, met al de of al deze, want het bepalend lidwoord staat erbij, je wordt er dus bij bepaald. Je kan het ook nog goed vertalen met het woord dit alles, want panta betekent alle of alles. Ja, wat hebben de aanhangers van de afzonderingsleer uiteindelijk ervan gemaakt, van het woord tapanta, dat zal ik maar meteen vertellen. Die hebben daarvan gemaakt, dat hoor je wel meer, het al. Het al. En lezen dan daarin het heelal. Het universum. Het al. We zullen met elkaar controleren gewoon, aan de hand van de teksten waar tapanta in voorkomt, of je daar het universum in kan lezen. In de allereerste uitgave van Knoch's Nieuwe Testament had hij ook in Colossenzen 1 dit gedeelte, dat hij daar staan, bij alle dingen, het universum, want in hem is het universum geschapen, het al geschapen, het heelal geschapen, alle dingen. Zo vatte hij dat op. We zullen zien of hij gelijk heeft. Als we gaan naar dat woord tapanta, dan zou ik één pagina met u willen omslaan in de Colossenzenbrief, want daar vinden we gelijk de sleuteltekst, namelijk in Colossenzen 3. Daar hebben we de sleuteltekst waar heel duidelijk voorkomt wat het woord tapanta nou precies betekent. En de MBG-vertaling heeft het heel goed vertaald. Colossenzen 3 vers 8. Maar thans moet ook gij dit alles, tapanta, wegdoen. Wordt hier nu bedoeld, het is dezelfde brief, Colossenzen. Wordt hier nou bedoeld het al, zoals in Colossenzen 1? Is nou dat de prediking van Paulus is aan de Colossenzen hier in vers 8? Maar thans moet gij ook het universum wegdoen? Maar thans moet gij ook het al wegdoen, het heelal wegdoen? Nee, absoluut niet. Dat zou een hele kromme vertaling zijn. Het is ook onmogelijk om dat af te leggen. Ta, panta. Wat bedoelt Paulus ermee? Nou, wat moesten de Colossenzen afleggen? Moesten ze echt alle dingen afleggen? Nee, ze moesten niet alle dingen afleggen. Ze moesten alleen maar afleggen waar het over hier gaat. En daarom heeft hij niet panta vertaald, maar neergeschreven, maar tapanta. Wat moesten ze afleggen? Nou, staat erachter. Vers 8, maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Dat moesten ze wegdoen. Er staat erbij wat ze moesten wegdoen. Dit alles moesten ze wegdoen. Ze hoefden niet hun autootje voor de deur weg te doen. Ze hoefden niet hun wijngaard te verkopen. Of hun huis te verkopen. Of afstand te doen van een postzegelverzameling. Dat hoefden ze allemaal niet weg te doen. Wat moesten ze wegdoen? Dat staat erbij. Dit alles. Namelijk toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Dit is een heel duidelijk voorbeeld, vlak na Colossenzen 1, waar het helaas tapanta vertaald is met alle dingen, dat de vertaling alle dingen gewoon een verkeerde vertaling is. Je wordt bepaald bij al de dingen, bij tapanta, wat je moet, in deze tekst dan wat je moet wegdoen. Het heeft een aanwijzende functie. Het verwijst altijd in de context naar wat er onmiddellijk op volgt of wat er net aan vooraf ging. Dat is hier ook zo. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen, slaat niet alleen op wat volgt, maar als je de context neemt, slaat er ook nog op wat er aan vooraf gaat. Lees maar vers 5. Dood dan de leden die op de aarde zijn. En ik krijg een opsomming. Hoerij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die niet anders is dan afgoderij om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen. Wat moesten ze wegdoen? Nou, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, enzovoort, enzovoort. Dus zowel voor, in dit geval, een heel goed voorbeeld. Het heeft een aanwijzende functie. Zowel voor deze tekst wordt gespecificeerd, waar Paulus het over heeft, en ook daarna. En we zien ook dat de MBG het keurig heeft vertaald met dit alles. Ze moesten niet alle dingen wegdoen. Daarom is alle dingen is op zich wel een goede vertaling van het woord panta, maar niet van tapanta. Panta is eigenlijk alle dingen zonder uitzondering. En als Paulus hier panta had gebruikt, dan hadden ze in hun leven ook echt alles moeten wegdoen. Maar dat is niet het geval. Ze moeten dit alles wegdoen. Al deze dingen. Goed, het woord dingen is een hulpwoord. Hè? Al deze, dat is eigenlijk de beste vertaling van tapanta. En dingen, dat wordt als ware toegevoegd en dat zie je soms ook wel in die teksten. Goed, dat zien we ook in alle andere teksten waar tapanta in voorkomt. Ga maar eens bijvoorbeeld naar Filippenzen. Filippenzen 3. Filippenzen, Bijbelboek ervoor. Filippenzen 3. En dan lezen we vers 7. Er staat maar alles. En voor alles staat daar panta. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles, panta, schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles, tapanta, prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Ja, de eerste twee maal zie je hier het woord panta staat. Alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. En vers 8, voorzeker, ik acht zelfs alles schade. Ja. Daar is het gebruikt, de twee keer, zonder lidwoord. Namelijk in zijn verband van deze tekst is al duidelijk waarbinnen Paulus dit alles bedoelt. Het is beperkt tot het judaïsme. Maar binnen het judaïsme acht Paulus alles zonder enige uitzondering schade voor hem. Zegt hij ook in vers 4b. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan krijg je al die onderscheidingen die je vindt van het judaïsme. Besneden ten achtste dagen. Uit het volk Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk, maar alles wat mij winst was, echt alles, zonder enige uitzondering, zegt hij, in mijn leven, alles wat mij winst was in mijn leven, zonder enige uitzondering, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles zonder enige uitzondering schade voor mij, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles, en dan gaat hij het echt nog eens een keer aanwijzen, al deze dingen die ik net opgestomd heb, prijsgegeven en houd het voor vuilnis. Ook weer hierbij, om zijnentwil heb ik het heelal prijsgegeven. Slaat goed nergens op. Om zijnentwil heb ik het universum prijsgegeven, het al prijsgegeven. Nee. Dat kwam nou eenmaal in de vertaling wel leuk uit in Colossense 1, maar u zult zien in de rest van de teksten slaan als een tang op een varken. En is het onmogelijk om die betekenis te leggen in het woord tapanta. De allereerste keer dat het voorkomt, tapanta, is in Marcus. Laten we eens naar Marcus gaan. Marcus. En wel hoofdstuk 4. Marcus 4 vers 11. Dit zijn redelijke eenvoudige teksten. Ik Straks komen er wat moeilijker teksten. En het is goed hoor om die teksten na te lopen, want daardoor krijg je ook inzicht in al die gedeelten waar het exact nu over gaat. Ik begin maar in vers 10 voor het verband. Markus 4 vers 10. En toen hij met hen allen, en toen hij met hen alleen was, vroegen zij die in zijn omgeving waren met de 12 hem naar de gelijkenissen. En hij zeide tot hen: u is gegeven het geheimenis van het koninkrijk Gods, maar tot hen die buiten staan komt tapanta, en helaas staat hier nou alles, komt alles in gelijkenissen, maar er staat eigenlijk: maar tot hen die buiten staan komt dit alles in gelijkenissen, dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worden. En hij zeide tot hen: weet gij niet wat deze gelijkenissen, dat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? Ja, als je deze al niet begrijpt, hoe wil je dan de rest begrijpen? Maar u is het gegeven, zegt hij, dat geheimenis van het koninkrijk Gods. Maar hen die buiten staan, dat is dus de scharen, die die gelijkenissen ook hebben aangehoord, komt dit alles wat hij gesproken heeft in gelijkenissen tot hen. Ja, het is natuurlijk niet zo dat de heer Jezus hier bedoelt dat alles in hun leven maar in gelijkenissen tot hen kwam. He, als ze naar de synagoge gingen en zouden daar iemand spreken op de Sabbat, ja, dan kwam het niet in gelijkenissen tot hen. Het heeft natuurlijk precies te maken, het is een aanwijzende functie, met de gelijkenissen die de Heere Jezus Christus net gesproken heeft. Komt dit alles wat hij gesproken heeft in gelijkenissen tot hen? Eenvoudige tekst. We gaan naar Romeinen. En ook weer vergat om het heelal erin te lezen. Hè? Het heelal komt natuurlijk niet in gelijkenissen tot hen. Maar goed. Romeinen 8. Romeinen 8. De volgende keer dat het voorkomt in de Bijbel. Romeinen 8 vers 32. Romeinen 8 vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Het zou mooi zijn hoor, als de Heer echt alle dingen zou schenken. Maar dat staat er niet. Er staat niet panta, maar er staat tapanta. Dit alles. Ons met hem ook niet dit alles schenken. Het slaat dus terug op wat net is gezegd. En als je teruggaat op wat net is gezegd, dan blijken dat vier dingen te zijn vanaf vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Dat is de eerste. Tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, dan krijg je de tweede, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, dat is het derde. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt, dat is het vierde. Het gaat hier over een bestemming, tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Het gaat hier over een roeping. Het gaat hier over een rechtvaardiging en het gaat hier over een verheerlijking. Trouwens niet van ons, maar over de gemeente van rechtvaardigen waar het hier over gaat. En die gemeente van rechtvaardigen die in de handelingentijd ontstond, die worden ook niet met Christus echt alle dingen zonder enige uitzondering geschonken, maar dit wordt hen geschonken. Maar een voorbeeld te geven, het erfdeel van Israël wordt deze gemeenten niet geschonken. bijvoorbeeld de tronen, de 12 tronen van Israël. Wie zullen daarop zitten? Er zullen de 12 apostelen opzitten. Hè? Dat is hem beloofd. Zal die gemeente van rechtvaardigen daarop zitten? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor hen, maar voor al ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Worden dus ook die tronen van Israël hun geschonken? Nee, dat zou niet kloppen in de schrift meer. Daarom gebruikt Paulus terecht hier Tapanta. Dat komt er niet toe. Er zijn verschillende erfdelen. En als je hier Panta zou gebruiken, zou de schrift zichzelf tegenspreken. Gelukkig spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen. Er staat Tapanta. Ja. Verder is het natuurlijk leuk om hier het heelal, het universum in te lezen. Komt dit keer wat beter uit. Maar ook dat is helemaal niet de bedoeling van deze tekst. Dan Romeinen 11. Romeinen 11. Dat is de volgende keer dat Tapanta voorkomt in de Bijbel. En dat is echt een tekst die te pas en te onpas door de aanhangers van de Alvernusleer wordt aangehaald. Romeinen 11, vers 36. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Ook het kwaad, ook de boze, ook Satan, ook demonen, ook zonde. Het komt uit hem. God is de bron van de zonde dus. En het is nog door hem ook. Hij is het kanaal van de zonde. En is nog tot hem ook. En het mondt ook nog in God uit. Denkt u nou echt dat dat bedoeld wordt? Alvernus leren dit zo, hè? Gelukkig staat daar, als er zou staan, Panta. Wat was niet best. Doe dan de Bijbel maar weer dicht. Maar gelukkig, de Bijbel is heel consequent. En er staat hier Tapanta. En ook er staat hier alle dingen. En die niet alle dingen. Er staat hier dit alles. Want uit hem en door hem en tot hem zijn dit alles. Al deze dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Welke al deze dingen dan? Nou, dat moet je weer zoeken in de context. Staat er waarschijnlijk voor. Staat er ook voor. Maar wat is het onderwerp van dit gedeelte? Dat kan je wel ontdekken als je heel Romeinen 11 leest. Het gedeelte gaat over dat er een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen in de handelingen. En dat daarom heidenen zijn geënt op de olijfboom Israëls om hen tot jaloersheid te verwekken, tot naijver, dat weet u wel, te prikkelen. Er was eigenlijk helaas weinig reactie te bemerken aan de olijfboom. En Paulus moet constateren in vers 25, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Hij gaat een geheimtje vertellen. En wat is het geheimtje? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. En blijft die gedeeltelijke verharding, zegt Paulus, nee, die blijft niet, maar die duurt wel voort, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En wat is daarna, als die volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden. En als hij daarop gaat wijzen, ja, dan gaat zijn hart gaat in een vreugdestemming over. Uiteindelijk gaat hij zelfs in vers 33 uitroepen: o diepte van rijkdom van wijsheid en kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En het is ook zo, als je kijkt naar Israël, hoe ze Christus tot twee keer toe in de evangelieperiode, later in de handelingenperiode, hebben afgewezen als Messias. En dat toch hier de apostel Paulus openbaart dat dit een geheimenis is. Dat een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen. En dat in de toekomst Israël toch behouden zal worden. En hij die Bijbelteksten dan gaat aanhalen vanaf vers 26. Gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonde wegneem. Zijn ze naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderenwil. Want de genadegave en de roeping Gods ten aanzien van Israël dus, zijn onberouwelijk.
En als hij dat als Israëliet, als een van zijn, als volksgenoot van Israël dat mag uitroepen, dat die genadegave en die roeping Gods onberouwelijk is, en dat de verlosser toch uit Sion zal komen, en dat, dat gans Israël behouden zal worden, en dat ze ontferming zullen ondervinden, hè, van de 30, want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, hè, zoals nu ook Israël in die handelingen, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze, de Israëlieten, nu ongehoorzaam geworden, opdat door u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft aan allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Dat is Gods doel. Hij zal zich over hen allen ontfermen. Want de roeping Gods is onberouwelijk. En dan roept hij uit, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn beschikken en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En als hij dat heeft geconstateerd, dan zegt hij twee keer, want. Twee keer, want. Dan zegt hij in vers 34, dat begint met want. En vers 36 begint met want. Twee constateringen. Want. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is door hem, of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Ja. O diepte van rijkdom. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikking onnaspeurlijk zijn wegen. Hij heeft geen raadsman. Wie heeft de zin des Heren gekend? Niemand. Wie heeft God eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Moet hij soms zijn plannen uitleggen of zo? Dat is wat Paulus hier constateert. Nee. Want wie heeft de zin des Heren gekend? En ook, want uit hem en door hem en tot hem zijn deze dingen, al deze dingen. Welke al deze dingen? De verkiezing van Israël, de genadegave aan Israël, de roeping Gods ten aanzien van Israël, dat geheimenis van de gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, en die ontferming die in de toekomst zal plaatsvinden over het volk Israël. Al deze dingen, die zijn uit hem. God is de bron, God is de bedenker, en niemand is hem tot raadsman geweest. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, en is door hem. En is er straks ook nog allemaal tot hem. Tot glorie en eer van zijn naam. Dat gaat hier helemaal niet over. Dat alle dingen die bestaan hier op aarde. Dat maken ze ervan. Het komt lekker uit zo'n tekst. Een prachttekst denken ze dan. He, dat alle dingen die hier bestaan op aarde uit God zijn voortgekomen. En door God bestaan en tot God zijn. Dat wordt hier helemaal niet bedoeld. He, dat is niet zo duidelijk. En het is wel mooi als je hier het universum gaat inlezen en het heelal gaat inlezen en het al gaat inlezen. Maar dan geef je een draai aan de tekst en dan laat je de hele context vallen. Dan ruk je deze tekst, vers 36, volledig uit zijn verband en sla je de plank geheel mis. 1 Korinthe 8, weer een tekst die toch wel geliefd is. 1 Korinthe 8, de volgende keer dat dat Panta voorkomt in de Bijbel. Volgen nu gewoon de concordantie. 1 Korinthe 8, vers 6. Geen eenvoudige tekst, maar wel een tekst die ook wel door alverzoeners wordt aangehaald. 1 Korinthe 8, vers 6. Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader. Uit wie, en dan heb je het weer. Helaas staat hier weer alle dingen. En als je het zo gaat lezen, ja, dan begrijp ik wel dat je het mis gaat interpreteren. Maar er staat dan niet panta, maar tapanta. Maar goed, laten we eerst de tekst maar lezen. Voor ons, nochtans, is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Ja, het wordt hier niet bedoeld dat God de Vader alles geschapen zou hebben. En dat wij ook uit hem zijn en tot hem zijn. En dat de Heer Jezus door wie alle dingen zijn. Ja, als er zou staan panta, dan zou dat bedoeld worden. Maar daar staat tapanta, beide keren in de tekst. Dus dat is uit wie al deze dingen zijn en tot wie we zijn. En één Heer Jezus Christus, door wie al deze dingen zijn en wij door hem. Je moet dus kijken weer naar de context. Als je wil weten waar Paulus het over deze dingen, al deze dingen, over welke dingen hij het dan in vers 6 heeft. Ja, het gaat in dit gedeelte gaat het om kennis. Wat voor kennis? Nou, het gaat hier om godenkennis. Er wordt hier ook het woord gnosis gebruikt in het Grieks. Godenkennis. En u heeft wel eens misschien van de gnostiek gehoord, of van het gnosticisme, wat je in de dagen van Paulus en ook daarna als een dwaalleer in die tijd er op gang maakte. Kennis, godenkennis en kennis van de geestelijke wereld, die maakt gauw opgeblazen. En ook als je die kennis vanuit het verleden, nu moet je zich voorstellen, als u bij die Korinthische gemeente hier behoort, en voordat Paulus Korinthe bezocht, en u bent in Korinthe opgevoed, u bent heidens opgevoed, en u ging in Korinthe ook naar de heidense tempels toe, en u was daar ook aan verbonden, u was daar lid van, ja, dan boog u uw knieën voor afgoden. En niet eigenlijk voor alleen maar stenen beelden, maar ook voor, zoals hier ook elders in de Korinthebrief staat, dat je dan je boog eigenlijk voor goden die achter deze beelden staan. Dat vergeten vaak veel mensen. Ja, die beelden betekenen op zich niets, maar het rijk der duisternis die bedient zich wel degelijk door middel van die afgoderij die dan wordt gepleegd. En als je niet oppast en je bent daarin opgevoed en je bent naar die tempels gegaan en je hebt daar gezeten aan die tafels waar ook dat afgodenvlees wat geofferd was daarna aan tafel met elkaar werd gegeten. Ja. En je was nou tot geloof gekomen en je at dat nou nog steeds. Ja, dan kon het wel zijn dat je zegt, nou ja, ik doe dat helemaal niet, want dat is goedkoop vlees. Ik doe dat gewoon vanuit zuinigheid. Ga ik niet naar de slager, maar ga ik naar die tempels toe. En kan ik daar voor een goedkope prijs al dat vlees, wat al reeds gebraden is, zeg maar, kopen en eten. En er steekt toch niks achter. Nee, dat vlees, daar steekt inderdaad helemaal niks achter. Dat kan je gewoon eten. Maar ja, je zal toch vinden dat heel wat de mensen, juist door dat te doen, innerlijk, ja, toch nog een ja, dat daar toch nog een soort poort open is vanuit het rijk der duisternis, waardoor je toch nog bezig bent met niet met de dingen van God, maar met die dingen der duisternis. Godenkennis. Mensen komen daar heel moeilijk los soms van. Ook deze Korintiërs. En dan gaat het hier in dit gedeelte over. Er staat bij mij ook niet voor niks boven het eten van offervlees. En in vers 1 staat: wat het offervlees aangaat, wij weten dat allen gnosis bezitten. Kennis dus van de godenwereld. De gnosis, die kennis, die specifieke kennis over die geestelijke wereld, maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Indien iemand zich inbeeldt enige godenkennis, gnosis, verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat. en dat er geen God is dan één. Ja, al die stenen, koperen, gouden en zilveren beelden, er bestaan geen afgoden. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemelen, het zij op de aarde, en nou zet hij tussen haakjes, geeft hij even wel toe dat er, dat die stenen beelden en houten beelden allemaal niks voorstellen, maar dat daarachter wel degelijk een geestelijke wereld is. En daarom zegt hij, want al zijn er zogenaamde goden, zij in de hemel, zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nochtans is er maar één God de Vader, uit wie al deze dingen zijn. Welke al deze dingen? Nou, al die goden. Al die heren in menigte. Zowel op aarde, als die ook vindt in de hemelen. Tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie al deze dingen zijn. En wij door hem. Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen in hun geweten nog niet los van de afgod eten dit vlees als afgodenoffer. En hun geweten dat zwak is, wordt erdoor besmet. Enzovoort, enzovoort. En dan gaat het maar verder hoe je daar in de praktijk mee moet omgaan. Snapt u dat het hier, dat je in de context zowel de voor als de achter ontdekt waar deze dingen op slaat. Er slaat dus op. Vers 5b, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte. Goed, 1 Korinthe 11, vers 12. 1 Korinthe 11, vers 12. Dan gaat het over de man en de vrouw. Ook een onderwerp waar de Korintiërs naar hadden gevraagd om antwoord van Paulus te geven. 1 Korinthe 11 vers 12. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Alles is echter uit God. Ja, niet alles is echter uit God. Het wordt hier beperkt. Het is niet zonder enige uitzondering, maar wat Paulus het over heeft, staat tapanta. Dit alles is echter uit God. Wat is dan dit alles uit God? Nou, dat is de hele context die ervoor gaat. Begin maar in vers 3. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. En dan gaat het zo door ook in vers 9. Of in vers 7, laten we daar maar beginnen. Want een man moet het hoofd niet dekken. Hè? Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is niet uit de vrouw. Maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben vanwege de engelen. En toch, in de Heere is evenmin de vrouw zonder man iets als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw. Dit alles is echter uit God. Wat is alles uit God? Nou, dit alles, dat de vrouw uit de man is en niet de man uit de vrouw. Eva werd genomen uit de rib van Adam. Ja. En verder was nog meer allemaal uit God. Nou, de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw is geschapen om de man. En de vrouw is de heerlijkheid van de man. Ja. De man loopt er niet voor niks achteraan. Ja. Nou, al dat soort zaken. En toch, die twee kunnen niet buiten elkaar. En ja, dit alles is uit God. Dat heeft God in de schepping zo ingebracht. En ja, dit is niet door evolutie bedacht, door een paar moleculen die bij elkaar kwamen en dachten van, dit gaan we maar eens zo met elkaar in de schepping inbrengen. Hoe die hele relatie tussen man en vrouw is. En of evolutionisten het nou leuk vinden of niet. Dit alles is uit God. En de mens tegenwoordig probeert dat wel te doorbreken. En de vrouw een hele andere positie te geven dan de man. Maar er zit nou eenmaal onderscheid tussen man en vrouw. Een mannetje
wordt nooit een vrouwtje en een vrouwtje wordt nooit een mannetje. En ook in die onderlinge relatie, uiteindelijk als zowel man als vrouw zich daarin, als ware zich daarin overgeeft, zich daar ook in schikt. En tegenwoordig is het helaas een schikken. Daar hoeft de mens daar helemaal geen probleem mee te hebben. Dan gaat het ook in zo'n huwelijk, gaat het goed. En er wordt wel eens gezegd van, ja, nee, de mens die kan gewoon wel van partner allemaal wisselen en ruilen. En de mens is niet monogaam en zo. En dat kan allemaal veel breder. Nou, er is onderzoek geweest, uitgebreid onderzoek geweest. Laatst zag ik nog op Discovery een heel programma waar duidelijk werd aangetoond dat, ja, hoe je nou went of keert, en of je nou over heel de aardbol reist en gaat, dat, ja, overal de man kiest ervoor één vrouw te hebben en de vrouw kiest ervoor één man te hebben. En als dat fout gaat, dat er andere relaties ontstaan, dan zie je ook dat zo'n huwelijk op de klippen loopt. Dan gaat zo'n relatie gewoon op de klippen. Dan gaat de zaak stuk. Men wil dat niet. En ook las ik nog een stuk laatst in het Algemeen Dagblad over jonge lui van tegenwoordig. Nee, die zijn heel stringent, blijkt. Ook al wordt in de maatschappij van alles anders geleerd, ook vanuit regeringsoverwegingen. Het is niet zo dat de hedendaagse jeugd het zomaar met iedereen en allemaal doet, maar dat ze heel stringent daarin zijn. En dat ze echt een keuze maken voor de ander. En dan hebben we het niet over gelovige mensen. Maar dan hebben we het gewoon over de mens. Hier en nu. Om ons heen. En dit alles is uit God. Dat heeft God zo in zijn schepping gebracht. Of men het daar nou eens mee wil zijn of niet. En dat is wat Paulus hier naar voren brengt. 1 Korinthe 12. Vers 6. Ik begin maar bij het woordje maar. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Alles in allen. Ook zo'n beroemde en gevleugelde kreet. Maar het woord voor het alles staat daar tapanta. Dit alles in allen werkt. Het is niet alles in allen. Maar tapanta, dit alles. En die allen zijn ook beperkt, want die allen waar Paulus het hier over heeft, zijn de Korintiërs. Wat wordt dan in die Korintiërs gewerkt? Nou, dit alles. Wat alles dan? Nou, vanaf vers 4. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God. Die dit alles, genadegaven, bedieningen, werkingen, in allen, in al die Korintiërs werkt. Het is dus beperkt. Er is niks universeels aan. Begrijpt u wel? Er is verscheidenheid in genadegaven, verscheidenheid in bedieningen in die gemeente van Korinthe, en verscheidenheid in werkingen, maar dit alles, al die gaven, al die bedieningen, al die werkingen in die gemeente van Korinthe, al die dingen, het is God die dat in al die Korintiërs, in die gemeente van Korinthe werkt. Dus je ziet dat ook zo'n uitdrukking, alles in allen, dat je wel erg moet oppassen dat je niet meteen maar dat breed trekt, universeel. En dat je ook bij het woordje allen het niet universeel 1, 2, 3 zomaar trekt. Maar dat je steeds moet kijken over welke allen hebben het dan. En dat moet uit de context blijken. Nog een keer tapanta in 1 Korinthe 12, namelijk in vers 19. Er staat, indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Voor het woordje zij alle staat tapanta. En het zou beter zijn geweest als daar was vertaald deze alle. Want indien deze alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Ja, eigenlijk moet je dan lezen vanaf vers 14, want het gaat hier over die gaven en dat niet
ze allemaal die enezelfde gave hebben. En Paulus vergelijkt dan die gave in die Korinthische gemeente met leden van het lichaam. Met een voet, met een hand, met een oor, met een oog, met een neus. Dat doet hij dan vanaf vers 14. Hij zegt, want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid? Het lichaam is dan ook niet allemaal oog of oor, hè, of hand. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoort hij daarom niet tot het lichaam? Ja, natuurlijk behoort hij tot het lichaam, dat kan hij niet zeggen. En in het oor zou zeggen zou, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoort het daarom niet tot het lichaam? Ja, natuurlijk behoort het tot het lichaam, dat kan het helemaal niet zeggen. Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Ja, waar bleef dan de neus? Ja. Nu heeft God echter de leden, elk in bijzonder, een plaats in het lichaam aangewezen, zoals hij heeft gewild. Indien al deze leden dus, één lid vormden, waar bleef het lichaam? Nee. Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan gaat hij later niet alleen over de leden spreken die uiterlijk zijn, zoals de oog, de neus, de oor, het hand en de voet. Maar hij gaat zelfs over de zwakkere delen spreken, die niet in het oog spreken, die in het oog springen, zoals bijvoorbeeld je maag, je hart, je longen, enzovoort, enzovoort. De zogenaamde zwakkere leden, die niet zo 1, 3 zichtbaar zijn, maar die zijn er ook nog. Goed, duidelijk wat hier de bedoeling is van Tapanta, al deze, of deze alle. Goed, 1 Korinthe 15, ook een gedeelte wat vaak aangehaald wordt. 1 Korinthe 15, vanaf vers 27. En u moet wel weten dat in dit gedeelte van 1 Korinthe 15, vers 27 en 28, notabene 3 maal het woord panta voorkomt. En ook 3 keer het woord tapanta voorkomt. En 1 keer het woord en parsin. Dat betekent in allen. Laat het maar eens gaan lezen. En ik zal het zo voorlezen dat ik niet het woordje alles, want hier is het allemaal vertaald met het woord alles, terwijl het niet alles is. De ene keer is het alles en de tweede keer is het dit alles. Maar ik lees het maar even voor met panta en tapanta. Ik begin vanaf vers 25. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, teniet gedaan wordt, is de dood. Want panta heeft hij onder zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat panta onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem tapanta onderworpen heeft. Wanneer tapanta hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem tapanta onderworpen heeft, opdat zij panta in allen en parsin zij. Goed. Eerst maar een woord over vers 25, want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Ja, hier wordt dus gezegd dat Christus moet heersen. Tot een punt dat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat wil dus niet zeggen dat die vijanden worden gespaard. De laatste vijand, wat hier achter staat in vers 20, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En als die laatste vijand teniet gedaan wordt, katageo, vernietigd wordt, wil ook zeggen dat die andere vijanden, al zijn vijanden, ook vernietigd worden. Heel vaak wordt dat geïnterpreteerd door aanhangers van de Alverzoeningsleer, dat dat als ware iets zeggen, dat hij zal al zijn vijanden onder zijn voeten leggen, dat dat zal inhouden dat die vijanden worden gespaard. Maar dat is niet het geval. Dat kan je wel zien dus uit het verband. Als de laatste vijand niet gespaard wordt, maar dus teniet gedaan wordt, dan zal ook die andere vijanden teniet gedaan worden. Ja. Helaas heeft de NBG het wel heel vrij vertaald met ontroond. Dat betekent katageo niet. Engelse vertalingen hebben het sterker. Die vertalen eigenlijk wat er staat. Namelijk het woord destroy. Dat betekent verwoesten, vernietigen, uitdelgen, uitwissen. Dat is wat katageo betekent. En de laatste vijand, de dood, en dat is de adamitische dood, daar gaan we de volgende keer bij stilstaan, die wordt vernietigd in de poel des vuurs. En ook die andere vijanden, die worden vernietigd in de poel des vuurs. En de volgende keer zullen we zien wanneer Christus dat doet, in vers 25. Dan gaan we nog een keer terug. Wat gaat er nu om? Over het woord panta hier en het woord tapanta, hoe dat hier gebruikt wordt. Wat geschiet er? Christus Jezus komt weder aan het begin van de 1000 jaar. En 1000 jaar moet hij als koning heersen, totdat hij al die vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Aan het eind van de 1000 jaar wordt de laatste vijand wordt teniet gedaan door te werpen hem in de poel des vuurs, de dood, zoals we dat lezen in Openbaring 20. Wat staat er dan daarna? De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderwerpen. Op dat punt als die laatste vijand in de poel des vuurs wordt geworpen, heeft hij echt alles aan zijn voeten onderworpen. Al zijn vijanden. Maar wanneer Christus dus gaat zeggen, aan het eind van de 1000 jaar, dat echt alles, panta, dat hij alles onderworpen heeft, en alles hem onderworpen is, is hij blijkbaar uitgezonderd. Hij zelf heeft zich nog niet onderworpen aan wie? Aan God. Is blijkbaar hij uitgezonderd, die hem alles, nee, die hem dit alles, zonder hem, onderworpen heeft. Want door wie heeft Christus alles echt onderworpen? Wie heeft hem daar de kracht en de macht toe gegeven? Dat is God. Die hem dit alles onderworpen heeft. En wanneer dit alles, dus buiten Christus, is alles van Christus onderworpen. Maar buiten Christus, wanneer alles, dit alles hem onderworpen is, wat doet dan de Zoon? Nou, dan gaat de Zoon aan het eind van 1000 jaar, ook de Zoon, zichzelf aan hem onderwerpen. Aan God onderwerpen. Die hem dit alles naast Christus onderworpen heeft. Opdat God zij alles, panta, in allen. Heel simpel. Kun je dat volgen? Kun je dat een beetje vatten? Paulus laat dus zien dat aan het begin van de 1000 jaar Christus begint te heersen. Dat gij echt alles gaat onderwerpen. Aan het eind van de 1000 jaar zegt Paulus, nou dan heeft hij dit alles onderworpen, behalve zichzelf. En wat doet Christus dan? Dan onderwerpt hij zich samen met dit alles, wat hij zich heeft onderworpen. Dus gezamenlijk, hij en dit alles onderwerpt zich dus dan aan God, zodat God alles zij in allen. Duidelijk? Duidelijk, iedereen knikt. Dat is een fijn teken. Dan gaan we nu terug naar Colossenzen 1. Want er zijn nog veel meer teksten. En voor degenen die het thuis willen behandelen en op willen zoeken om willen onderzoeken, geef ik de tekstplaatsen. Maar is te veel om er allemaal bij stil te staan. 2 Korinthe 4 vers 15. 2 Korinthe 5 vers 18. Galaten 3 vers 22. Efeze 1 vers 10. 1 vers 11. 1 vers 23, 3 vers 9, 4 vers 10, 4 vers 15, 5 vers 13, Filippenzen 3, vers 21. Colossenzen 1, vers 16-17. Colossenzen 1, vers 20. Colossenzen 3, vers 11. 1 Timotheus 6, vers 13. Hebreeën 1, vers 3. Hebreeën 2, vers 8. Hebreeën 2, vers 10. Openbaringen 4, vers 11. En Openbaringen 5, vers 13. Goed. Voor degenen die thuisstudie willen doen, kunnen al die 37 plaatsen waarvan we de belangrijkste nu hebben gepakt, ook verder onderzoeken. Maar we terug naar Colossenzen, waar we gestart zijn vanmorgen, en lezen nogmaals het gedeelte. En we hebben dus aan de hand van het onderzoek gezien dat tapanta niet moet vertaald worden met alle dingen, maar met al deze dingen. Het is dus niet onbeperkt, maar juist beperkt. En is in Colossense 1 beperkt tot de nieuwe schepping. Tapanta komt hier 4 keer voor. We gaan het lezen naar vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. En dat is die nieuwe schepping waar hij de eerstgeborene van is. Want in hem zijn al deze dingen geschapen. Het is beperkt hoor, het is niet alle dingen, het is beperkt. Deze dingen, al deze dingen geschapen. Die in de hemel en die op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn troon, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen, al deze dingen die tot die nieuwe schepping behoren, zijn door hem en tot hem geschapen. De troon van Satan is niet door God geschapen. En is niet uit hem en door hem en tot hem. Dat is een leugen. Vers 17. En hij is voor alles. En al deze dingen die tot die nieuwe schepping behoren, niet alles universeel, nee, al deze dingen, tapanta, hebben hun bestaan in hem. Dat hebben wij nu al. Wij bestaan nu als gemeente al reeds in hem. We zijn al reeds een nieuwe schepping. Het oude is voor ons al voorbij gegaan. Het nieuwe is al reeds gekomen in Christus Jezus. Daarom staat erachter, en hij is voor alles en alle, en al deze dingen hebben hun bestaan in hem, en hij is het hoofd van de gemeente, het hoofd van het lichaam de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. En wij zijn ook, straks zal blijken dat wij geboren worden uit de doden. Dat we deel hebben aan een uitopstanding uit de doden. Dan komt het openbaar. Zodat hij onder alles de eerste geworden is, want heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt, hebbende door het bloed zijn kruises al deze dingen, niet alle dingen universeel, maar al deze dingen van de nieuwe schepping die hij opgezond heeft, die tronen, hè, die heerschappijen, die overheden, die machten, alles wat op de hemel in de hemel en op de aarde is, het zijn zichtbaar, het zijn onzichtbaar. Al deze dingen weder met zich te verzoenen door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Ook u en ik, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijkens onze boze werken, heeft hij thans opnieuw van positie veranderd. Daar zijn we geplaatst in Christus in de gemeente, ter rechterhand Gods. In het lichaam zijn vlees door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen in de hemelse gewesten aan de rechterhand Gods. Dat is wat Paulus hier openbaart. We hebben een priestertaak te vervullen. En dan gaat het hier om. En ga je hier nou van maken alle dingen, zoals de vertaling ons aangeeft. En je let niet meer op de grondtekst. En je maakt die van het universum. En je maakt hier de verkeerde schepping van. Dan gaat eigenlijk heel Paulus' boodschap over de verborgenheid, over de positie van het lichaam van Christus, geheel verloren. En mis het gedeelte. En heb je als aanhanger van de alverzoeningsleer het alleen maar hier over een ingelegde alverzoeningsleer, terwijl je niet begrijpt waar Paulus hier voor bidt, vanaf vers 9. Daarom houden we ook sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dan heb je geestelijk inzicht van 0,0. Dan ben je een blind paard, zonder dat ik het zeg. Val je de schrift aan, dan val je Christus aan. Dan val je het verlossingsvers van Christus aan. Ik zou niet graag in je schoenen willen staan. Om zo de schrift mis te verstaan. En te komen tot allerlei godslastelijke uitspraken.